Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Ken uzelf. Deze woorden van het orakel van Delphi vormen de kern van de beweging die de Atheense filosoof Socrates inzette. Op welke manier heeft de filosofie na Socrates zich afgekeerd van deze beweging van Socrates? Waarom draagt het feit dat hij zelf nooit iets geschreven heeft juist bij aan zijn status als vader van de westerse filosofie? En waarom dronk hij de gifbeker terwijl hij zelf vond dat hij de rest van zijn leven in de watten gelegd zou moeten worden? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Rico Sneller, de denker die centraal staat, Socrates.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is eenvoudig. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. En tegenover mij vandaag Kees Vijstra.
Dag Allard, in het huis van Jozef, terwijl Jozef er niet is.
Nee, precies, die komt misschien op een gegeven moment binnengestompt.
Ja, dat zou niet goed zijn, maar dat kan wel.
Ja, precies, ja, dan vergeven we dat bij deze, dat hij de opname wat verstoort. Aan het hoofd van onze tafel zit een bekende van ons, namelijk Rico Sneller. Hij studeerde theologie en filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs en doseerde filosofie en ethiek aan de Universiteit van Leiden en Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als docent filosofie aan het Mandeville Academy. Hij is verbonden aan het Jungiaans Instituut en, mooi om te melden, hij is gastdocent aan de Al-Farabi Universiteit in Almaty in Kazachstan. Nou, daar hebben we niet dagelijks iemand van over vloer. Dus heel mooi dat je er bent. Je was recent ook nog in Kazachstan. En je kunt Rico Naat al kennen van de podcast over Carl Gustav Jung. En vorig jaar verscheen ook van jouw hand het raadsel Socrates. Welkom in de podcast, Rico.
Bedankt.
En het raadsel Socrates, daar gaan we het inderdaad over hebben. Want Socrates, een van de grondleggers van de westerse filosofie. En toch is er eigenlijk historisch gezien relatief weinig over hem bekend. Hij leeft in Athene, geboren rond 470 voor Christus en daar in 399 voor Christus overleden. Hij is eigenlijk alleen bekend via geschriften van anderen, onder andere via de werken van Plato. En ja, toch zijn er dingen die van hem heel beroemd zijn. Beroemd is zijn aforisme ken uzelf. Beroemd is zijn manier van filosoferen door middel van vragen, wat we nu de Socratische methode noemen. En ja, beroemd is ook zijn dood, de gifbeker, omdat hij de goden niet meer vereerde en nieuwe goddelijke wezens introduceerde. En mooi, omdat hij een slechte invloed had op de jeugd. hij heeft vervolgens de hele filosofiegeschiedenis met zijn slechte denken beïnvloed. Dus die gifbeker heeft in dat opzicht niet geholpen. Want Rico, kun je inderdaad zeggen dat Socrates een van de grondleggers is van de westerse filosofie? Is dat een terechte kwalificatie?
Ja, zeker. Juist omdat hij niks geschreven heeft. Dat maakt het zo interessant, ook mysterieus. Een heel kleine correctie. De uitspraak ken uzelf is aangetroffen op de tempel van Delphi. En Socrates die heeft die uitspraak overdacht en heeft gezegd, dat is eigenlijk onze voornaamste opdracht. We moeten onszelf kennen. En dat is interessant, want als je je realiseert dat dat inzicht voor Socrates maatgevend is geweest voor zijn hele optreden, en als je realiseert dat Socrates de vader is van de westerse filosofie, dan kun je afvragen wat er is overgebleven van dat eerste inzicht wat Socrates heeft willen uitdragen en willen uitleven, en in het teken waarvan hij zijn hele optreden heeft geplaatst. Ja, dus de filosofie is natuurlijk alle kanten opgegaan. Vandaag de dag zeker. Van bedweterij tot en met gespierde opvattingen over de dood van God of wat dan ook. Maar ik vraag me af in hoeverre die eerste les van Socrates, we moeten onszelf kennen, in hoeverre die nog doorklinkt in het hedendaagse filosofische bedrijf. Dat maakt Socrates eigenlijk ook interessant. Ken u zelf? Want als je afvraagt, kende Socrates zichzelf? Waarschijnlijk niet. Kennen wij Socrates? Waarschijnlijk ook niet. En je kunt je afvragen, ja, wat gaat deze podcast eigenlijk leren over Socrates? Ik heb een boek over Socrates geschreven, Socrates in de moderne filosofie. En ik heb volgens mij ergens in de inleiding van het slot gezegd dat als je na lezing van het boek de kluts helemaal kwijt bent geraakt over wie Socrates is, dan is het boek grotendeels in zijn opzet geslaagd.
We hebben een ontregelende aflevering horen.
Ja, dankjewel, Rico. Ja.
Hey, maar misschien wel bij dat ken u zelf starten, zeg maar. Want waarom zag hij dat als een belangrijke taak van de filosofie, of als het leidmotief van de filosofie?
Nou, kijk, dat inzicht van die tempel van Delphi, dat voegde zich bij zijn eigen innerlijke overtuiging. Socrates heeft wel eens beschreven hoe zijn eigen ontwikkelingsgang gegaan is. Hij heeft gezegd dat hij aanvankelijk als jonge man geïnteresseerd was in de natuurfilosofie, die Ionische natuurfilosofen. Hij noemt zelf, geloof ik, de naam van Xenophanes, als ik me niet vergis.
Dus een zogenaamde pre-Socratische filosoof.
Ja, we noemen die inmiddels pre-Socraten, omdat Socrates zo belangrijk is geworden.
Ja, dat je wel de ultieme waterscheiding dus maakt. Je hebt voor na Christus en dus naar de pre-Socraten en de post-Socraten. Zeg maar.
Ja, en als je het in moderne termen zou vertalen, zou je zeggen, Socrates begon als fysicus, zo niet als wetenschapper. Maar dat is heel erg anachronistisch. Mm-hmm. En hij eindigde hij ontwikkelde zich toen naar zelfbezinning. Filosofie als zelf. Dus hij liet eigenlijk allerlei vragen van voorgangers naar de kosmos en naar het grotere geheel waarin wij leven, liet hij achterwege. Omdat zijn belangstelling zich verplaatste naar het innerlijk, naar wie ben ik eigenlijk. En alle vragen die Socrates vervolgens zich ging stellen en die hij met gesprekspartners tot onderwerp van zijn gesprekken maakte, die moet je plaatsen in het teken van zoeken naar wie ben ik als mens. Of wat manifesteert er zich aan mij als mens in mijn innerlijk. Hoe kan ik daarin doordringen? Het innerlijk of het zelf is een plek waar ik te raden moet gaan om verder te komen. Ik formuleer het zo eventjes in andere woorden. De Socrates is iemand die uit de weg van buiten naar binnen is gegaan. En vandaar weer naar buiten, want Socrates die zat absoluut niet op zijn studeerkamer. Hij had niet eens een studeerkamer. Hij ging naar buiten, hij ging de markt op en hij klampte mensen aan. En dit is allemaal wel bekend hoor. En die klampte ze aan en ging met een gesprek met hen aan. En dat gesprek dat begon ergens bij een overtuiging die mensen meenden te hebben. En dat eindigde vaak in een padstelling. Dus die overtuiging die moest al gauw het veld ruimen. En vervolgens dreef Socrates het gesprek naar een plek van het niet weten omtrent dat onderwerp. Of dat nu het onderwerp is van de liefde of de deugd of het schone of het goede of het ware. Dat zijn allemaal thema's.
Klassieke Griekse thema's.
Dat zijn ze geworden dankzij Socrates. Hem. Okay. Dankzij hem zijn ze dat geworden. Waar Socrates eigenlijk probeerde te ontrafelen, ja, van dat onze standaard overtuigingen daarover eigenlijk geen steek houden en dat ze op lucht gebaseerd zijn of op algemene conventie.
Op bombast, toch? Je hebt toch die bekende Alcibiades dialoog waar zo'n staatsman in spe denkt alles te weten, maar blijkt.
Ja, Alcibiades was sowieso een merkwaardig heerschap en zeker geen intellectueel. Maar Socrates die probeerde eigenlijk, en dat vind ik zelf interessant, het weten in contact te brengen met een verdwijnpunt. Een verdwijnpunt van waar eigenlijk ook een nieuw weten zou moeten oprijzen. Nu op dit moment komt het beeld van mij voor de geest, nu op dit moment hoor, eerder niet, van een poes die achter een muis aan zit. En de muis die verdwijnt in een gat in het plint. En de poes gaat daar liggen wachten. Van wanneer komt die muis weer terug? Dus de muis is weggevlucht. En de poes gaat liggen wachten. Komt die muis ooit weer terug? Hè? Dus ik vind het belangrijk om te zeggen. Dat Socrates is dus absoluut geen nihilist. Iemand zoals die soms wel geïnterpreteerd. En al vrij gauw na Socrates dood. Door sommigen die zeiden Socrates is een scepticus. Die zegt we weten niks. We kunnen niks weten. Dat is gedeeltelijk waar. Maar tegelijkertijd hield Socrates de wacht, net als de poes bij de plint, van wanneer rijst er iets op?
Ja, oké. Okay. En misschien eerst even die afbraak, dan kijken we daarna hoe dat wachten eruit zag. Want hij klampte mensen aan, vroeg hen naar hun overtuigingen en ging dat vervolgens dus ontrafelen en deconstrueren. Wat was zijn route?
Ja, zijn route was eigenlijk in gesprek gaan en mensen die een bepaalde dus het mensen had aangevers nodig. Net zoals jullie voor nu voor mij aangevers zijn. Ja, ik plaats jullie nu even in de
office. Daar komen ook op niks uit straks, hoor.
Dat zei je al, toch? Ja.
En die aangevers, die wordt gevraagd naar een gedachte die ze hebben. En Socrates die ondervraagt ze daarover. Bijvoorbeeld, wat is vriendschap? Hè? Dat is een bekend thema uit de Lysis. En nou ja, dan begint hij een gesprek met iemand die meent een vriend te hebben. En daar dan ook te weten wat vriendschap is. En Socrates die drijft ze al gauw in het nauw. En dan blijkt heel gauw dat ze niet weten wat vriendschap is.
Maar wat weten ze dan niet? Kunnen ze het niet omschrijven? Of weten ze niet hoe het voelt om vrienden?
Nou, ze weten wel hoe het voelt om vriend te zijn, maar ze kunnen niet onder woorden brengen wat vriendschap is.
Ze kunnen het wel beschrijven.
Ze kunnen het wel beschrijven, maar het houdt geen stand. Want Socrates confronteert ze met de onhoudbaarheid van dat standpunt. Bijvoorbeeld even het voorbeeldje van vriendschap. Dat is een bekend voorbeeld. Dat je kunt zeggen, vrienden, dat zijn gelijken. Mensen die gelijke eigenschappen bezitten. Nou, dan is de eenvoudige tegenwerping van Socrates. Maar wat zoeken ze dan bij elkaar?
Als gelijk.
Ja, je vindt niks nieuws, vind je
er
van jezelf.
Er is niks nieuws, precies. Ja. Nou ja, dat kun je ook psychologisch vandaag de dag. Die vraag kun je nog steeds stellen. Wat zoeken ze bij elkaar? Nou, dan komt de andere optie in beeld. Tegenovergestelde vrienden zijn ongelijk aan elkaar. Ja. Het verschillende. Maar ja, dan is ook de vraag, ja, hoe kunnen die dan ooit met elkaar in contact komen? Als ze zo verschillend zijn. Nou, en zo beweegt het gesprek zich vervolgens tussen die twee uitersten. En toe naar een overtreffing van de tegendelen die alle twee onhoudbaar zijn gebleken. En ontwikkelt het gesprek zich verder. Het geval wil dat deze dialoog over de vriendschap in de Lysis werkelijk nergens eindigt. Want aan het einde, dan zegt Socrates, dan stopt hij ermee. En althans, het gesprek wordt beëindigd doordat de pedagogen die komen Socrates gespreksgenoten ophalen. Dat zijn twee jongens, namelijk Lysis en Menexenus. Ze moeten weer mee naar huis. En Socrates zegt van, nou oké, dan zijn we hier dus aangekomen en we weten nog steeds niet wat vriendschap is. We dachten het te weten en we weten het nu al helemaal niet meer. En het leuke is, ik zeg nu wel dus we, Socrates die sluit zichzelf in bij degene die niet weten. En dat vind ik sympathiek. Hij zegt dus niet alleen van, jullie weten het niet, maar we weten het niet, wij.
Maar waarom vindt hij het zo belangrijk dat mensen dan kunnen beschrijven wat vriendschap is? Want die zouden toch kunnen zeggen, hij is gewoon mijn vriend en wij zijn vrienden. Wij weten wat vriendschap is, want we zijn dagelijks.
Ik doe het.
Ik doe het, precies.
Ik doe vriendschap.
Ja, dat is interessant. Dat is natuurlijk de behoefte van een denker om datgene wat mensen zeggen, om daarover na te denken. Omdat een denker het gevoel heeft van, hé, er mist hier iets. Of wat mist hier bijvoorbeeld een rechtvaardiging? Of een uitleg, of een omschrijving. En daar gaat Socrates naar op zoek. En op zich is dat misschien niet nieuw, want mensen zullen altijd hebben gevraagd, vragen hebben gesteld. Maar Socrates die heeft dat gesystematiseerd en die heeft de vragen gesteld op zo'n manier dat hij het doorvroeg. En dat hij elk gegeven antwoord opnieuw weer tot voorwerp van een nieuwe vraag maakte. En ontdekte dat dat het vragen door kan worden gedreven. En dat er dus geen soms geen uitkomst is.
En zien we eigenlijk in al diezelfde gespreksthema's die je net noemde, het schone en het ware, weet ik veel, de Griekse thema's, komt hij altijd tot een afbraak? Of zijn er ook wel eens dingen waar hij op een eerder punt al op een doodpunt start? Of zeg maar op een soort van, hé, ja, dat is dan wel echt een kern.
Nou, dus
of is daarmee die patronen altijd hetzelfde?
Ingewikkeld te zeggen, kijk, we hebben te maken met een figuur, Socrates, die zelf niets heeft geschreven. En die we kennen hoofdzakelijk via het werk van Plato, die de figuur van Socrates heeft gebruikt als spreekbuis waarschijnlijk, of als aangever of als gesprekspartner. En dat is door het hele oeuvre van Plato heen het geval. En latere deskundigen hebben een onderscheid gemaakt tussen een vroege Plato, een midden Plato en een late Plato. En bij de vroege Plato zou de figuur van Socrates nog het meest herkenbaar zijn. En de midden Plato minder en de late Plato
al. Hij begint steeds met een eigenstandige verhouding tot
Socrates. Ja, en dat is natuurlijk, er zit iets van een soort vicieuze cirkel in. Want er zit een vicieuze cirkel in dat je bewijst vanuit de veronderstelling die je hebt van Socrates. De rol van Socrates is hier teruggedrongen. Dus Plato zal wel meer zichzelf hier ter sprake brengen. Dus dat blijft moeilijk. Maar goed, er is een soort standaard periodisering. En daarin, dat is een communis opinio. En wie ben ik om die in twijfel te trekken. En daarin kun je zeggen dat in de vroegste dialogen Socrates, de historische Socrates, het meest nog terug te vinden is. En die dialogen kenmerken zich door het ontbreken van een hele duidelijke conclusie. Naarmate Plato dan rijper wordt. Nogmaals, ik citeer de communis opinio. Ik hou me een beetje op de vlakte of ik daarmee instem. Dat kan ik gewoon niet beoordelen. Daar komen wel conclusies en gedachten naar voren. En slotsom.
Ja, daarvoor is eigenlijk alleen de afbraak.
Het woord afbraak, dat zou ik met schroom gebruiken. Want dat is een woord dat sceptici graag in de mond nemen. Die mensen die zeggen van je kunt niks beweren.
Doorgronding?
Het is een pogen om schijnweten door te prikken. Maar het is wel een geobsedeerd schijnweten. Want Socrates die identificeert zich met wat hij noemt een niet weten. Een niet weten waar anderen wel zeggen te weten. Nu kun je zeggen, niet weten, dan weet jij het dus niet, Socrates. Weg met jou, jij weet het niet, ik hoef niet. Maar dat niet weten is wel een interessant niet weten. Het is een niet weten dat ergens een lijkt te tenderen naar een hogere bewustzijnspositie. Die misschien niet direct een begrip of een redenering paraat heeft, maar wel daarnaar op zoek gaat. Het is als het ware een gespannen niet weten. Het is niet zomaar van, ik weet het niet.
Het is die persoon bij dat gat van die muis. Misschien wel.
Het is een verwachtingsvol niet weten.
Ja.
En ik zou dus zelf ook Socrates willen opvatten als iemand die op zoek is om, laten we zeggen, het platte vlak van onze alledaagse gesprekken en onze denkwijze, om dat te overstijgen en daar een extra dimensie aan toe te voegen. En ik denk ook dat zonder die diepere, die verdiepende dimensie in Socrates bewustzijn, Socrates nooit de interessante figuur zou zijn geworden die hij daadwerkelijk geworden
is. Als hij zeg maar sec die scepticus was,
ja,
dan was het een beetje een eenvoudigere exercitie geweest.
Slimme mannen genoeg. Slimme vrouwen ook.
Die lekker overal gaten inschieten en dan volgens tevreden weglopen.
Dat is, op zich is dat natuurlijk ook al een prestatie. Ik bedoel, laten we wel wezen, dat is een prestatie. Maar Socrates is duidelijk iemand die een extra dimensie heeft toegevoegd aan het gesprek. En die extra dimensie, die zou door Plato zijn geniaalste leerling begrepen zijn. Dus ik stip nu even de receptie van Socrates zelf kennen we via met name Plato en Xenophon. Dat zijn eigenlijk zijn twee tijdgenoten. Xenophon is dan de legeraanvoerder die naar Turkije of Klein-Azië is getrokken en op zijn oude dag met Socrates kennis heeft gemaakt en geboeid was door deze man en de memorabilia Socrates heeft geschreven. En ook daar kunnen we een Socrates-beeld uit afleiden. En nu zeggen nogal wat mensen van, nou, Plato is interessant, maar die is zo diepzinnig dat we misschien Socrates daar doorheen niet meer kunnen ontwaren. Eigenlijk is misschien Xenophon de beste, betrouwbaarste getuige van Socrates, want die voegde weinig van zichzelf toe. Nou, nu,
ook dat speculatief?
Dat is inderdaad speculatief. Zelf ben ik die mening niet toegedaan. Want het zou kunnen dat de diepzinnige Plato toch, juist vanuit zijn diepzinnigheid, misschien wat historische data omtrent Socrates heeft naar zijn eigen hand heeft gezet. Maar daardoor een diepere peiling van de figuur van Socrates Socrates heeft gerealiseerd.
Ja, misschien minder letterlijke citaten, zeg maar, maar meer wel de geest van Socrates begrepen.
Precies, precies. Terwijl Xenophon, en wat ik nu zeg, dat bijvoorbeeld iemand als Kierkegaard, die zijn proefschrift aan Socrates heeft gewijd, die merkt dat al op. Die gaat dan alle bronnen na die we hebben. En dat zijn dan vooral Xenophon en Plato. En die zegt, Xenophon die heeft Socrates eigenlijk niet echt gesnapt. Want, wat snapte het? Kierkegaard zegt, het wezen van Socrates is zijn ironie. En wat is ironie? Dat is de dubbele bodem die hij had in zijn hele optreden. En Plato, al dus Kierkegaard, zou daar oog voor hebben gehad. En Xenophon niet. Nou, maar goed, ik leg dit gewoon neer in het midden. Iemand als Leo Strauss, dat is het grootste 20e eeuwse politiek filosoof die we kennen, naast Hannah Arendt. Ook een groot bewonderaar van Socrates, die wijst nu juist naar Xenophon, om het maar eens makkelijk te maken. En
die zegt juist, daar zien we de meest pure Socrates.
Precies, ja, precies. En die heeft daar ook zijn eigen argumentatie voor. Dus dat is iets wat mij boeit in de figuur van Socrates. Dat Socrates, die we menen te kennen, ik bedoel, iedereen weet wel iets van Socrates, sommigen meer dan anderen, dat op de kepen beschouwd er zoveel verschillende opvattingen en benaderingen van Socrates zijn. En eigenlijk dat is het wat mij boeit in de figuur van Socrates, zijn ongrijpbaarheid. Dat je hoe langer, hoe meer je met Socrates bezighoudt, hoe meer je eigenlijk moet constateren dat je misschien toch niet helemaal Socrates hebt kunnen doorgronden. En daarin sta je niet alleen, daarin staan we niet alleen. Want een groot, ik denk eigenlijk alle grote denkers hebben zich met Socrates bezig gehouden. En ze hebben allemaal hun eigen Socrates. En die eigen Socratesen zijn allemaal geloofwaardig. En ze verschillen van elkaar. Nou, dat is zo ongelooflijk bijzonder. Dat is zo ongelooflijk bijzonder.
Maar je begon met Plato, zei je net, van daar onderbrak ik je met van de vroege Plato, middelaar Plato, later Plato. Het idee zou zijn dan de opinio zou zijn dat Plato meer van zichzelf erin zou stoppen, omdat hij meer de oplossing zou brengen. Of meer een antwoord op de spanning. Herken je dat beeld wel in jouw eigen lezing? Dat je denkt vanuit, misschien zat Socrates iets meer aan de verstopte, ironische kant van de opbouw dan Plato doet?
Nou, maar het probleem verplaatst zich, want ook Plato is natuurlijk een ongrijpbare figuur. Ja.
Dat wordt ook het raadsel verplaatst, maar het wordt er niet makkelijker.
Precies, het wordt er niet makkelijker op. Kijk, op het eerst, het is makkelijk om te zeggen, Socrates die zocht naar vaste begrippen. Wat is liefde, wat is goedheid, wat is waarheid, wat is schoonheid enzovoort. En Plato die versterkte die begrippen tot ideeën. En Plato zou dan een ideeënleer hebben ontwikkeld.
Ja, die zou die ontleend hebben of doorgeborduurd hebben op deze.
Ja, dat is eigenlijk wat doorgaans wordt gezegd.
Ballast ontdane kennis komt tot een essentie. Kookt hij vervolgens in wat Socrates al in gang heeft gezet.
Wat we gewoon een soort ontologie. Een wereld waarin ideeën. Wat zijn ideeën? Dat is natuurlijk te veronderen. Maar een ideale grondslag van onze zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. Dat zou de stap.
Maar dat zou eigenlijk dus volgen op het proces van Socrates, die eerst het van alle afsmuk eraf haalt en vervolgens tot een essentie.
Het is allemaal reconstructie, afhaalt, want we moeten, wat voor bronnen hebben we hier? We hebben toch allemaal Plato zelf ter hand. En waar moeten we dan proberen te periodiseren en te onderscheiden waar de Socratische Socrates nog aan het woord is en waar Plato zelf dan op een gegeven moment een stapje bovenuit. Dus dus daar zijn discussies over. Maar Plato zou dan de zogenaamde ideeënleer hebben ontwikkeld, geïnspireerd door Socrates. En ideeën, dat zijn eigenlijk de begrippen waar Socrates naar vroeg, maar dan gehypostaseerd. Dat wil zeggen, voorgesteld als zijnden. Dus voor Plato zouden dan vriendschap, schoonheid, deugd, waarheid, goedheid, dat zouden voor Plato dan, vergeef me dit woord, zijnden zijn. Ja, entiteiten.
Die hebben echt een bestaan, maar dan buiten deze wereld.
Buiten deze wereld, en dat is wat Aristoteles naar Plato dan weer zegt, die terugblikt op Plato en Aristoteles. Op Plato en Socrates. Aristoteles die gaat daar weer afstand van nemen. Die zegt, voor Plato zijn de ideeën horesta. Dat wil zeggen, ze zijn afgescheiden, afgezonderd. Ze bevinden zich in een domein buiten of boven de zintuigelijke werkelijkheid. Het is interpretatie die zich op interpretatie stapelt. En dat maakt het allemaal ingewikkelder op. En
de terwijl we daar nogal best wel kort qua tijd dicht op elkaar zitten inderdaad. Want het zijn nog opeenvolgende denkers. En toch zit daar al zo'n enorme...
Ja, het is ongelooflijk. En het is uiteindelijk... Dus ik probeer me te concentreren op Socrates. Want dat is al ingewikkeld genoeg. Maar ook als het gaat om de ideeën van Plato. Dat zijn eigenlijk... dat is bewustzijn. Dat is bewustzijn. Maar goed, Plato die pretendeert zich te beroepen op Socrates. Pretendeert Socratisch te denken. En dus niet bezijden of voorbij Socrates te gaan. Hè. Socrates is en blijft de grote aangever in het oeuvre van Plato. Dus die band is intens en is innig. En kan dus niet zomaar direct worden doorgeknipt.
Helder. Even misschien naar dan die doorgaande lijn. De plek van Socrates in zijn tijd. De gifbeker is zo'n beroemd iets natuurlijk... dat hij op het eind gedwongen werd een gifbeker te drinken. Kun je dat verhaal plaatsen? En hoe verhoudt zich dat tot dat hij bij Plato zo'n godheid is... zeg maar ongeveer waar je dus tot het einde toe blijft verhouden... misschien ook al neemt hij wat afstand van. En hij dus in ieder geval in zijn tijd in de politieke constellatie... gedwongen werd om zelfmoord te plegen.
Ja. En dat is natuurlijk retrospectief is Socrates een held en een grootheid. Althans voor de meesten, niet voor Nietzsche, maar voor de meeste anderen wel. Maar in zijn tijd stichtte Socrates kennelijk onrust in de stadstaat Athene. We spreken hier rond 400 voor Christus. Periode waarin de oorlog tussen Sparta en Athene net voorbij was. En waarin... er sprake was van een grote invloed van Sparta... op de mentaliteit van Atheense burgers. En de Atheense stadstaat beducht was voor invloed vanuit Sparta. En Socrates die werd geïdentificeerd met Sparta. Socrates was, nou ja, het zijn allemaal anachronistische termen... maar was geen democraat in Atheense zin, maar leek zich te verbinden met een aristocratische denkwijze. Ik zeg leek, maar Socrates overtrof natuurlijk al die aardse politiek bij verre. Maar dat zou een rol kunnen hebben gespeeld. En ook dat Socrates contacten had met een aantal lieden die ook dweepten met Sparta. Nou, de officiële beschuldiging die tegen Socrates is ingebracht is... Socrates verleidt de jongeren... en Socrates introduceert nieuwe goden. Verleidt de jongeren... Nou, hij had natuurlijk een aantal discipelen... die met wie hij voortdurend verkeerde en met wie hij in gesprek was. En die pasten hun lesjes toe. Waar ze ook maar anderen vonden. Dus die hun ouders en hun...
Die begon zo dit ook iets te bevragen.
Dat is heel erg lastig. Dat is precies, die begonnen ze ook. Die begonnen dat
doen. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Ja. Wat versta je daar dan bij?
Tafel? En dat is uitermate lastig en hinderlijk. En zeker als het gaat om een nieuwe, stabiele, politieke toestand te creëren... in die traumatische post-oorlogssituatie. De tweede beschuldiging, Socrates introduceert nieuwe goden... dat is gebaseerd op Socrates zeggen dat hij een daimonion had... een demonachtige stem die hem innerlijk... af en toe toesprak en hem belette om iets te doen... wat hij voornemens was te gaan doen. Nou, wat hij daarmee bedoelde, dat is niet alleen voor ons een raadsel... maar dat was het ook al voor Socrates' tijdgenoten. Er is heel veel over gediscussieerd, ook na Socrates' dood. Wat zou hij daarmee hebben bedoeld? Er is een aantal verwijzingen in het oeuvre van Plato... waar Socrates spreekt over dat daimonion. En hij zegt er dus over, het is een innerlijke stem... die mij tegenhield op het moment dat ik van plan was iets te gaan doen. Nou, dat is makkelijk om dan te zeggen... Socrates die heeft een goddelijke stem en die kennen wij niet. Socrates die probeert ons pantheon te verbreden of uit te breiden. En als het nou nog maar een god was die in de pas liep... maar deze god die gaat helemaal zijn eigen
weg. Die belet hem juist om goede dingen te doen.
Ja. Precies, dus dat is lastig. En nou, dat was de tweede beschuldiging. En ook hier... in de interpretatiegeschiedenis is het interessant. Wat is nu de eigenlijke beschuldiging geweest? Velen zeggen, vooral die beschuldiging van het verleiden van de jeugd... is dat hij dus een teer politiek evenwicht in onbalans bracht.
Ja, gewoon een onruststeukend denker.
Zeker, maar iemand als Leo Strauss, nogmaals, die ik net noemde... die zegt nou juist, die, die goddeloosheidsbeschuldiging. Of die beschuldiging dat hij nieuwe goden zou introduceren. Dus daar zijn de discussies nog steeds niet over uitgewoed. En dat vergt ook dat we kennis nemen van de politieke verhoudingen in het Athene van vlak na de Spartaanse Atheense
burgeroorlog. Ja, daar kun je niet los zien, zeg je. Ja. En maar beroemd is dan zijn tegenreden, die we ook weer via Plato kennen. Zijn verdedigingsreden.
Zijn apologie. Ja, apologie, precies. Ja. En dat is gewoon een ongelooflijk mooie tekst. Vele van de luisteraars zullen die misschien kennen en zo niet. Dan raad ik die aan om die ogenblikkelijk te gaan lezen.
Nu ook gewoon.
Juist nu.
Even op pauze trekken, jongens.
Ja, nu. Voordat ik zeker. Want die apologie, dat is eigenlijk geen dialoog. Het is het dialoog met de rechter. Daar is Socrates aan het woord. Socrates heeft ervoor gekozen om geen advocaat in de hand te nemen, maar zelf zijn eigen pleit te bezorgen voor de rechters van Athene. Er zijn overigens twee apologieën overgeleverd. Eén van Xenophon.
Heb je het alweer?
Maar die is wat droger en saaier. En die van Plato die is wel bespraakter. Nou ja, welke is de meest betrouwd, dat weet ik niet. Maar ik geef eerlijk toe, ik heb er diverse malen uit geciteerd. Toen ik college daarover gaf. En het is me vrijwel altijd gebeurd als ik de laatste woorden van de apologie van Socrates uit mijn hoofd citeerde, dat ik dan tranen in mijn ogen kreeg. Want het is echt ontzettend ontroerend. Dan zegt Socrates namelijk tegen zijn rechters. Dan wordt er verteld, de rechters die gaan even uiteen om te vergaderen en dan keren ze terug. En dan blijkt Socrates veroordeeld te worden tot de dood. En de beschuldiging van Anytus en twee anderen die wordt overgenomen en Socrates wordt ter dood veroordeeld. En dan krijgt Socrates nog één keer gelegenheid te spreken. En dan zegt hij aan het slot van zo, dan gaan wij nu heen. Ieder naar onze eigen wereld. Jullie naar de jullie wereldrechters en ik naar de mijne. Wie van ons een betere lot gekregen heeft, dat weet alleen God. Nou, en daarmee besluit de apologie. Nou, dat vind ik zulke prachtige woorden. Daarmee relativeert hij. En eigenlijk daarmee relativeert Socrates het aardse recht. En dat is iets wat me ongelooflijk boeit en fascineert. Het aardse recht, waar we tot op de dag van vandaag natuurlijk mee te maken hebben. We hebben te maken met aards recht. En het verschilt van land tot land. En daarnaast het recht hebben we dan ook nog vormen van moraal, waar sommige mensen erg zich druk over maken. En die regels, die zijn zus of die zijn zo. Maar Socrates die doet eigenlijk een beroep op een bovenaards recht. Ja. Hij verzet zich niet tegen het oordeel. Dus in die zin, hij erkent het wel. Hij bestrijdt niet zijn vonnis. Een andere dialoog, de Crito, waarin hij de kans krijgt om te ontsnappen uit zijn dode cel. Daar zegt Socrates, dat doe ik niet, want daarmee zou ik ongehoorzaam zijn aan de stad Athene die mij het leven heeft mogelijk gemaakt. Dus hij keert zich niet tegen het aardse recht. Maar hij geeft aan dat er toch een hoger recht is dat uiteindelijk geldt. En dat uiteindelijk rechtvaardig is. En dat rechtvaardiger is dan het aardse recht. Dus die spanning tussen een aardse recht en noem het goddelijk recht, die boeit mij ongelooflijk. Maar Socrates gaat dan dus niet zo ver dat hij zegt van, ik erken de facto geen aardse recht. Ik onttrek me hieraan en het is geen aan.
Dus want dat triggerde mij dus wel. Als we om ons heen kijken in onze tijd, iedereen zegt van ja, ik heb mijn eigen waarheid. Hij zegt, we gaan terug naar onze eigen werelden. Jij naar jouw wereld, ik naar mijn wereld.
Dat was bijna iets postmoderns.
Ja.
Nou ja, of niet, want hij zegt dus eigenlijk van in het hiernamaals, of welk woord je ook moet gebruiken, daar zijn ware rechters, Radamantus en nog een paar van wie ik de namen vergeten ben. Hij contrasteert eigenlijk de rechters van het hiernamaals met de aardse rechters. En ik weet
maar
niet.
Hij zegt dus eigenlijk dat ware recht is er wel, maar dat is niet van hier.
Precies, het is niet van hier. En ik op dit moment, er schiet me nu het beeld binnen van misschien kennen jullie, dat is even een heel anachronistische vergelijking, de rechtszaak in Nazi-Duitsland tegen diegenen die tegen Hitler hebben gecomploteerd. En die voor Stauffenberg en de zijne. En die werd op een gegeven moment berecht door een rechter waar zelfs vrienden van de nazi's zich over het achter de oren krabden. Want het was zo tendentieus. Die rechter was zo partijdig. En die opnames kunnen we nog zien. Dat is echt verschrikkelijk geweest. Nou, daar zie je dus eigenlijk.
Er is een schijn van recht.
Dat is niet eens de schijn van recht, zeg maar. En daarvan kun je zeggen van, nou, daar zou ik ook van gezegd hebben. Dit is er is een hoger recht en wij zien elkaar terug. En dan zullen we zien wie het beste weg gekozen heeft.
Ja, maar ik kan me ook bijvoorbeeld de aanslagpleger in Bali van zo'n bomaanslag herinneren. Die dan ook zei van ja, ik herken deze rechtbank niet. En die dan lachend zijn doodvonnis aanhoorde.
Dat
is meer dat afwijzen inderdaad.
Precies, en dat is het verschil. Want Socrates die onttrekt zich dus niet aan de jurisdictie van het Atheense recht.
Ja, dat is wel belangrijk, want hij onderschrijft het wel.
Ja, en we moeten dan inderdaad een aantal dialogen van Plato erbij betrekken. En dus naast die apologie de Crito lezen. Wanneer die ook maar geschreven is. Maar de Crito die handelt over de uitnodiging die Socrates krijgt van zijn vriend Crito om te ontsnappen. Want de bewakers zijn omgekocht. En waarschijnlijk zouden de rechters dat ook op best hebben gevonden. Want ze zaten toch al een beetje met hem in de maag. Maar goed, dan zegt Socrates nee, dat doe ik niet. Want ik zou dan eigenlijk ontrouw zijn aan de stadstaat Athene waar ik mijn leven aan te danken heb. En nu het mij even tegen zit als enkeling, zou ik er tussenuit piepen. En dan krijg je een prachtige scène. Nogmaals, ik citeer nu uit de Crito, waarin Socrates zegt van stel Crito, ik zou met je meegaan. En we zouden de stad Athene uit zijn, ontsnapt. En daar komen ons dan de wetten tegen, de nomoi. Die worden gepersonifieerd, ingevoerd. En die zouden dan zeggen, Socrates, waar ga je naartoe? En waar kom je vandaan? En die zouden Socrates dan vermanend toespreken. Van wat is dat nou, Socrates? Je hebt mensen altijd voorgehouden dat ze het goede moesten zoeken en het kwade moesten vermijden. En dat ze nooit hun eigen aardse belang moesten laten prevaleren. En wat doe je nu zelf, Socrates? Wat doet Socrates daar in de Crito? Hij presenteert zichzelf in zijn fictieve ontmoeting met de wetten van Athene als een soort lulletje rozenwater eigenlijk. Als een onhandige jongen die eigenlijk egoïstisch is. En uiteindelijk trekt Socrates dan de conclusie. Nee, Crito, dat doe ik niet. Ik onderwerp mij aan het lot, aan het vonnis dat de Atheense rechters in hun wijsheid over mij geveld hebben.
Ja, om dus even anachronistisch weer te zeggen. Practice what you preach. Socrates dacht, dan moet ik nu ook gewoon leveren.
Ja, precies.
Wat
ik
maar wat preach je dan? Dat het uiteindelijk belangrijk is op aarde om dingen te onderschrijven. Ook al zeg je van, er is misschien iets hogers, maar hier op aarde moeten we het gewoon doen.
Nou, in ieder geval Athene. Kijk, aarde is een erg ruime horizon, want zo ruim was de horizon natuurlijk niet. Maar in ieder geval Athene. Ik ben geboren en opgegroeid en ik heb kunnen functioneren in een staat die is zoals die is, namelijk Athene. En die heeft mij het leven mogelijk gemaakt. En daar gelden wetten en die zijn afgesproken. Die hebben nu dit over mij beslist. Dus Socrates is geen anarchist, maar hij erkent wel een hogere orde. En dat is natuurlijk een spanningsverhouding die bij latere filosofen ook tegenkomt en waar verschillende posities. Zo'n iemand als Hegel, die ook over een interessante Socrates-interpretatie heeft geleverd, die erkent geen autoriteit boven het aardse recht. Althans, ja, misschien uiteindelijk wel, maar zegt het absolute, dat verbindt zich met relatieve gestalten. En als het Hegel dus. En die zal dan ook zeggen dat Socrates terecht veroordeeld is. Ja. Dat is een interessante Hegel, die natuurlijk als persoon, natuurlijk zal die met Socrates hebben gesympathiseerd. Maar dat zegt Hegel dus, Socrates die bracht een positie in stelling tegen het aardse recht. En dat is de positie van de innerlijkheid en het individuele geweten. En dat is gevaarlijk. En die kan en mag niet uitgespeeld worden tegen het aardse recht. En dat is iets wat eigenlijk Socrates misschien beoogd of onbeoogd volgens Hegel zou hebben gedaan. En daarmee zou die eigenlijk de geloofwaardigheid van het aardse recht hebben ondermijnd. Maar hier is Hegel aan het woord. En dat is even
ook weer
een
overtuigende, maar weer niet complementaire uitleg van Socrates.
Ja, en dus wat Hegel eigenlijk aan Socrates zal verwijten is dat hij het principe van individualiteit en het individuele geweten boven het belang van het algemeen heeft laten prevaleren. En dat kan niet, want er is niets wat boven het belang van het algemene uitgaat. Maar goed, dat gaat over Hegel en dat hoeft nu niet te worden in stelling. Hij zegt dus, de betekenis van Socrates is vergelijken met een meerkoetje. Hè, dat is even mijn beeld hoor, dat zegt Hegel niet.
De poeste meerkoet. Heel
ja, precies. En die gaat onder water en je ziet niet. En even later komt hij ergens boven. Dat zegt Hegel, mutatus mutandis over Socrates. Socrates, zegt Hegel, die moest terecht worden gesteld. Want het principe waar Socrates mee kwam, van het individuele geweten, daar was de tijd nog niet rijp voor. Dat gaat later pas met het christendom weer opnieuw opkomen en gaat zich dan verbinden met de staat op het moment dat de tijd er wel rijp voor is.
Maar ik zou zeggen dat de tijd er nog altijd niet rijp voor is. Dat het nog altijd een worsteling is van, erken je iets algemeens, erken je iets waar je aan onderwerpt, of ga je gewoon voor je eigen
uiteindelijk wel, maar dat is, dit is natuurlijk, dit zou een gesprek over Hegel dan kunnen gaan worden. Maar voor Hegel is er uiteindelijk geen autoriteit die boven het gezag gaat van de staat. Maar dat uiteindelijk moet hij zich volgens Hegel dat wel verbinden met het individuele geweten. Zodat mensen niet als domme robots aan die staat gehoorzamen, maar dat ze zich daar innerlijk mee verbinden. En dat is wel krachtens Socrates. Krachtens Socrates nadruk op wat Hegel dan het geweten noemt. Dat mogelijk is geworden. Alleen in de tijd van Socrates was men zover nog niet.
Nee.
Dus het was terecht volgens Hegel dat Socrates te dood is gebracht. Dat is dus best provocerend om dat te zeggen.
Ja,
want Socrates was natuurlijk toch een soort beroepsgenoot, hè, of een compagnon. Dus dat klinkt hard, maar dat is Hegel. En als we teruggaan naar Socrates zelf, dat is dus een iemand die wat mij betreft het individuele nooit echt tegen het algemene heeft uitgespeeld. Want hij was geen anarchist. Hij heeft zich niet verzet en tegen de staat. In de apologie zou je wel die indruk kunnen krijgen. Want dan krijgt Socrates het aanbod van de rechters om het leven te mogen bewaren, mits hij ophoudt met te doen wat hij doet. Namelijk gesprekken aanknopen met jongeren over ingewikkelde onderwerpen. Maar dan zegt Socrates, nee, dat doe ik niet. Want dat de God gebiedt mij om te doen wat ik doe. Dus
ook daar weer die hogere autoriteit.
Daar is een hogere autoriteit en die is gelijktijdig met het. En hij zegt, daarmee dien ik uiteindelijk het belang van de staat, van Athene.
En die God is niet die daimonion, dat is een andere God.
Dat is Apollo. Apollo heeft mij dit geboden. Daar zal ik dus niet mee ophouden, omdat ik van overtuigd ben, ik, Socrates, dat ik met wat ik doe het belang van de staat dien. Ik heb geen ander belang op het oog dan dat van de staat.
Als de staat bepaalt dat dat niet dienend is aan de staat, dan schrik ik me daar ook.
Precies. Dat doet Socrates. En nog, we moeten dan een beetje springen naar een andere dialoog, bijvoorbeeld de Crito. Maar op het niveau van de apologie, daar speelt die transcendente orde wel degelijk. Maar onderwerpt Socrates zich toch uiteindelijk aan het gerecht. Dus die dialectiek, die spanning is die zich van bewust. Overigens ook heel ironisch, want Socrates die mag dan op een gegeven moment krijgt aangeboden van, je kies een straf voor jezelf, kies maar een straf. Nou, dan verwacht je van, nou, een milde straf, wordt levenslang of zo, dus nog altijd beter dan de doodstraf. En wat kiest Socrates dan? En dat is heel grappig. Hij zegt van, nou, ik kies een straf die past bij wat ik heb gedaan. Ik heb me ingespannen voor Athene altijd, mijn hele leven in dienst gesteld. Wat ik wil is dat ik tot aan mijn dood verzorgd word, dat ik elke dag mag uiteten in het Pritaneum. Dat is een plek waar je lekker kunt eten. Nou ja, dat is natuurlijk zo bizar. Want de rechters die hebben dat niet. Die zeggen van, nou ja,
daarvoor sta je niet terecht.
Precies. Ja. Je mag misschien geeselen of de doodstraf of zo. Maar ik wil gevoed worden. Want dat past bij mij. Hij is van overtuigd dat hij iets goeds heeft gedaan. Dus dat is interessant. Nou ja, ook ik flits een beetje heen en weer, maar daar dus latere psychoanalytici die hebben gezegd, bijvoorbeeld, als ook, er zijn zoveel mensen die erover na hebben gedacht, die hebben Socrates, die neemt de zaak helemaal niet serieus. He, die maakt er een spelletje van. En er zijn anderen die hebben gezegd, Socrates had levenshaat of had zelfhaat. En die had de kans om te ontsnappen, het leven erbij te behouden. En heeft er niet voor gekozen.
Had te weinig levenslust om het überhaupt te ontsnappen.
Precies. Nou goed, dus de meningen gaan uiteen.
Een beeld wat we nog, denk ik, wat ik ook al associeer met Socrates, dat beeld van de vroedvrouw, dat je nou dus in dat gesprek moet doen, dat is eigenlijk in dat gesprek wat hij met de jongeren aangaat.
Ja, Socrates die heeft zichzelf vergeleken, en dat is inmiddels een cliché geworden, maar in zijn eigen tijd was het heel origineel. Socrates die vergeleek zichzelf met zijn moeder en niet met zijn vader. Zijn moeder was vroedvrouw, zijn vader was steenhouwer. En zijn moeder, die hielp dus bij bevallingen. En Socrates zei, dat doe ik ook. Ik ga met mensen in gesprek, ik help ze bevallen. Maar je moet natuurlijk wel zwanger zijn. Hè? En niet iedereen is zwanger. En Socrates die meende dus een neus te hebben voor mensen die zwanger zijn van ideeën. Dus mensen die ergens in een geestelijke stroomversnelling gekomen zijn. Sta me toe om dat even te vergelijken met iets heel anders. Maak even een sprong naar India.
Krijgen we weer een dier?
Nee, geen dier. Twee mensen, namelijk Ramakrishna. Dat was een 19e eeuwse Indiaanse filosoof. Die op een gegeven moment in een zaal van zijn toehoorders ontdekte. Iemand die we nu onder de naam Vivekananda kenden. Dat was een economiestudent die toevallig daar terechtgekomen was. En Ramakrishna had door, jij moet mijn opvolger worden. Nou, Vivekananda was zich van gekwaad bewust. Die dacht, ik studeer economie. Ik ben hier toevallig aangekomen. Nou, Ramakrishna die had het gevoel, dit moet mijn en het geval wil dat Vivekananda, die is dat inderdaad uiteindelijk ook geworden. Die heeft uiteindelijk de leer van Ramakrishna naar Amerika gebracht en in een breder verband geplaatst en een stichting op. Nou, doet allemaal niet toe. Het kan dus zijn dat een leraar
de leerling beter herkent.
Een leerling herkent. En dat is, ik wil dus zeggen dat een topos is. Dat is zo. En dat is iets wat je dus op verschillende plaatsen aantreft. En dat is denk ik ook in een onderwijspraktijk reëel en ervaarbaar. Dus mensen die luisteren die een onderwijservaring hebben, die zullen merken van nou, er zijn leerlingen die zitten hier omdat ze moeten zitten of student. En er zijn er ook die duidelijk in beweging zijn en die van mij wat willen aannemen. En je zou kunnen zeggen, die zijn zwanger. En Socrates helpt die met baren en begeleidt hen dus in dat proces. Dus Socrates had dus ook een soort verantwoordelijkheid. Hij nam verantwoordelijkheid voor, ja, als ik het even zo mag zeggen, voor het zielenheil. Ja. Dat is niet helemaal een verkeerd woord. Maar voor het zielenheil van zijn pupillen. En begeleidde die op hun levensweg.
Maar dat zwanger, want ik had, dat heb ik denk ik dus altijd verkeerd begrepen. Dat zwanger betekent dus zwanger als het ware van het vermogen om te zien dat je het niet goed zag. Maar is het ook zwanger van
iets nieuws.
Iets nieuws, ja.
Natuurlijk. Dus dat is een soort, laten we zeggen, het niet tevreden zijn met de conventie.
Het is meer een soort openheid of zo.
Er is iets in de stroomversnelling gekomen. Er is iets gebeurd met iemand. Hè? En nogmaals, als ik nog de Boeddha die zegt, heeft ooit een keer gezegd dat als iemand in een eenmaal de stroom betreden is er geen weg meer terug. En de Boeddha zegt dat van dan begint de weg, uiteindelijk kan nog vele levens duren, naar het pad van de verlichting. De meeste mensen is dat niet zo, want die zijn bezig met carrière en alledaagse dingen.
Ja, die geloven juist in de conventies.
Die geloven daarin en er is geen autoriteit erboven. Maar dus nogmaals, het is een vergelijking met een andere context. Maar ik denk dat het niet helemaal zinloos is om die vergelijking te trekken. Want ook Socrates, die had dus met allerlei mensen contacten die onderling heel erg verschillend waren. Neem Plato. Dat was een patriciër. Het was een voorbestemd voor een maatschappelijke carrière. En hij had ook soldaten en slaven. En geloof ook een enkele vrouw onder zijn gehoor. Die achter hem aanliepen en met wie die wat kon. Dus dat is interessant. Die Socrates die had dus door van, hey, met jou.
Ja, er liep dus een rode draad door die mensen die je op het eerste oog niet ziet. Namelijk dat ze allemaal zwanger waren van zo'n, ja, dat ze in die stroomversnelling
zaten. En dus ook Alcibiades niet te vergeten. Maar Alcibiades, dat was dus een intrigant. En dat leven van Alcibiades, dat strekte zich uit voorbij de dood van Socrates. Maar bij Alcibiades is het dus duidelijk mislukt. Want Socrates heeft gemeend dat Alcibiades een waardige leerling zou zijn. Maar we weten, Alcibiades, die heeft voortdurend geïntegreerd. Die heeft de stad, zijn eigen stad Athene, verraden tegen, als ik me niet vergis, de Perzen. En vervolgens is hij dus dubbel spion geweest. En die is heen en weer gegaan. Uiteindelijk is hij ergens vermoord.
Zij heeft het niet goed gezien.
Eigenlijk niet.
Dus kwaadaardig zwanger.
Eigenlijk niet. Of je kunt zeggen dat hij Socrates heeft gemist. Want Socrates is uiteindelijk.
Daar heb ik het alweer. Want ik dacht dat in die dialoog ook Alcibiades op een gegeven moment wel zo tot dat punt gebracht wordt van, ja, maar ik heb dat allemaal niet goed gezien. En ik weet helemaal niet wat het is om een goed staat man te zijn en dan gaat hij naar huis en dan wordt hij een goed staatsman, dacht ik. Maar dat is.
Maar dan is het dus dat is een verfraaiing, zeg maar. Want dus als Socrates ter dood wordt gebracht, dan begint het leven, de levensloop en de carrière van Alcibiades. En die is op zich interessant, maar ook heel grillig. En die, ik heb de details niet helemaal paraat, maar op zich een interessant leven. Maar een heel wonderlijk heerschap die uiteindelijk gewoon machtbelust is geweest. En die de lessen van zijn leermeester is vergeten. Of toch andere stemmen in zijn leven die dat hebben overwoekerd. Dus dat kan. Je kunt ook zeggen Judas, dat was een leerling van Jezus. Die heeft 3 jaar met hem hoe lang rondgetrokken. Die heeft er ook de brui aan gegeven. Dus dat kan.
Ja, het aantal parallellen met christendom is sowieso denk ik wel interessant. Met ook een beetje zo van, geef aan de keizer wat des keizers is, aan God wat van God is. Dat dus Socrates wel zegt, nou, ik erken wel het aardse recht, maar ik weet ook dat er een hogere rechter is. Zoiets. Dus het zit ja, best wel wat christelijke, ja, die daar ongetwijfeld al van geleend hebben. Zeg
ja,
maar.
En dus kijk, Socrates, wat je nu zegt vind ik belangrijk, want Socrates is al te lang opgevat als de vader van de filosofie, schuine streep de wetenschap, schuine streep het materialisme, schuine streep rationalisme en schuine streep secularisme. En dat beeld is gelukkig in beweging gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Cornelia de Vogel. Dat was een Friese klassica, een beroemde klassica. En dat was een van de eerste, bij mijn weten, die heeft gewezen op Socrates' religiositeit. Socrates was niet een of andere seculiere materialist, atheïst van het hedendaagse soort. Absoluut niet. Socrates was religieus. En ja, dat heeft hij willen weten ook. En hij heeft dus ook met kracht voor het gerecht van Athene ontkend dat hij goddeloos zou zijn. Asebes in het Grieks. Nee, hij zegt, ik heb dagelijks mijn offers gebracht. Dat konden jullie allemaal zien. Het was geen geheim.
Overtuiging ook.
Uit overtuiging. Hè? En hij heeft dus geen enkele daad van goddeloosheid gerealiseerd. Dus hij was gelovig. En vaak zie je, en dat geldt überhaupt de klassieke oudheid, dat die retrospectief is aangepast aan wat hedendaagse mensen behoeven. En die hebben natuurlijk een rechtvaardiging nodig voor hun eigen miserabele atheïstische of seculiere of uitgedroogde leesbeschouwing, waar ze dan een held voor nodig hebben die dan notabene aan de basis van onze westerse cultuur staat. Maar zodra ze zich echt gaan bezinnen op wie die Socrates geweest is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die anders is geweest dan dat ze in hun materialistische dromen zich hebben verbeeld. Ook Karl Jaspers trouwens, iemand die Jozef Waanders goed kent.
De Karl Jaspers.
Die hier nu niet is. Maar die op het punt van binnenkomen.
Ja. Op het punt van binnenkomen. Die Jaspers die heeft dus gezegd in een prachtig boek, die Maasgebenden Menschen, Socrates, Confucius, Buddha und Jesus, die heeft gezegd dat Socrates zijn, laten we zeggen, wat we nu zijn filosoferen noemen, dat heeft Socrates volgens Jaspers opgevat als een godvruchtige daad. Hij heeft gezegd, dit God gebiedt mij dit te doen. Dus maak niet een onderscheid tussen mijn zoeken naar intellectueel houvast aan de ene kant en mijn vroomheid aan de andere kant.
Nee, dat is één ding.
Dat is voor hem één. En in onze tijd is dat uit elkaar gegroeid. We hebben dus het intellect versus dan een soort fideïstische vroomheid die dan een wat randfiguren nog hebben. En dat is, ik overdrijf nu een beetje natuurlijk, maar dat is volgens Jaspers, bij Socrates is dat een eenheid. Het intellect is iets wat gevoed is vanuit een religieuze inspiratie. En dat vind ik geloofwaardig. Ik vind het ongelooflijk geloofwaardig. Je ziet het ook in de middeleeuwen bij artdenkers, waarin de samenleving sowieso gevoed werd door een religieuze uitgangspunt in islam, jodendom en christendom, waar het denken als het ware zich voedt met een religieuze inspiratiebron en daar misschien door wordt gehinderd, oké, dat kun je zeggen, maar daar geen afstand van wil nemen.
Nee.
Dus die connectie is continu en voor Socrates zeker continu.
Dankjewel, Rico. We hebben gesproken over het raadsel Socrates. En de belangrijkste outtake is al van iedere tijd en iedere denker heeft een eigen Socrates. En heeft dus ook over het algemeen een overtuigende Socrates. Dus dat is ook interessant, dus dat elke tijd een andere blik heeft. Maar dat die blikken niet één totaal vormen, maar toch wel op zichzelf allemaal relevant zijn en kloppend lijken. Het blijft namelijk een beetje een wonderlijke raadselachtige man inderdaad. Hij is ergens grondlegger van de hele westerse filosofie. Misschien wel juist, zegt Rico, omdat hij niks geschreven heeft. Omdat hij dus daarmee zo'n dankbare bron van blijvende interpretatie is. De filosofie is alle kanten al opgeknald in het hele geschiedenis van de filosofie. Terwijl de les van Socrates wel eigenlijk heel bazaal is van ken uzelf, geleend van het orakel van Delphi. En ga dus niet eigenlijk al die kanten op, maar ga naar binnen toe en zoek daar je beweging. Van buiten naar binnen ging die. En tegelijkertijd ging hij ook van binnen naar buiten, want hij zocht natuurlijk juist contact met mensen in zijn omgeving. Hij heeft zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Begon als natuurfilosoof, heen en ten daar zou je zeggen een fysicus, maar ging daarna naar de zelfbezinning toe. Dus de grote vraag van de kosmos liet hij los, maar ging zoeken naar wie ben ik nou? Wat manifesteert zich in mij? En wat moet ik in het zelf kunnen vinden? Hij ging dus de markt op. Ging juist dus van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Klampte daar mensen aan, ging daar het gesprek aan met mensen. En die startte altijd in de gesprekken, de dialogen, met een overtuiging. En die overtuiging moet langzaamaan steeds verder het veld ruimen. Tot we eigenlijk op een soort punt van niet weten komen. Wat zijn de thema's die hij behandelt? Liefde, deugd, het schone. dingen die ik klassieke Griekse thema's noemde, maar dat zijn ze eigenlijk dankzij Socrates geworden. En wat dan eigenlijk blijkt is dat al de aannames daarop en al het denken daarover gebaseerd blijkt op lucht. Eigenlijk zoals Rieke mooi zei, weten staat continu in, gaat richting een soort verdwijnpunt. Als een poes die achter een muis aanrent, weet dat hij dat gaatje ingegaan is. Maar het is geen radicale scepticus die alleen maar zegt, joh, het is verdwenen. Het is geen radicale nihilist die zegt, er is niks. Nee, je moet daar vervolgens wel de wacht houden eigenlijk als poes. En blijven wachten tot er toch weer iets tevoorschijn komt. En deze personen die aangeklant worden, dat zijn eigenlijk een soort aangevers die een voorzet geven. En neem bijvoorbeeld het thema vriendschap. Ze kunnen dat thema niet goed vatten. Hun verhaal houdt geen stand. Ze beginnen met het ene extreme. Zeggen ze, ja, vrienden zijn mensen die precies zo zijn als jij. Ja, maar waarom ben je dan eigenlijk in ze geïnteresseerd als ze precies zo zijn als jij? Oh nee, ze zijn juist heel erg anders. Ja, maar waarom vind je elkaar dan? Dus zo wordt er eigenlijk steeds verder afgepeld. Om uiteindelijk dus op een soort niet weten te komen. Maar Socrates, heel belangrijk, is daar dan niet triomfantalistisch in. Of dat hij dat een beetje cynisch op neerkijkt. Nee, hij spreekt in we, als we het hebben over de niet-weters. Dus hij identificeert zich daarmee en is eigenlijk een mede-niet-weter. Vervolgens begint er wel een opbouw. De lastigheid van dit alles wel, van hoe zag die opbouw er nou uit? En in hoeverre is dat allemaal ook het denken van Socrates? Is dat we dus Socrates alleen maar eigenlijk indirect kennen. We kennen hem via de werken onder andere van Plato. En we moeten dus dan een beetje proberen af te pellen van, ja, wat is nou van Plato? Wat is zijn eigen denken? Wat is het denken van Socrates? Hoe kunnen we daar een onderscheid in maken? Binnen Plato wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de vroege, de midden en de late Plato. En de gedachte zou dan zijn dat in de vroege Plato we vooral nog heel veel Socrates zien. En langzaamaan er eigenlijk steeds meer eigen denken van Plato bij komt. En dus dat dan de oplossingen en de conclusies, die nemen ook gaandeweg in het denken van Plato toe. Dat die dus ook een soort, eigenlijk meer van Plato komen dan van Socrates. Rico zit op een andere lijn. Die zegt, het kan ook zijn dat Plato gewoon heel goed begreep wat het denken van Socrates was. Begreep waar dus dat niet-nihilisme van Socrates vandaan kwam. Dat goed aanvoelde. En daar uiteindelijk dus een hele ontologie et cetera van opbouwt. Dus dat in die zin we niet helemaal Plato en Socrates uit elkaar moeten trekken. Dat niet weten is dus niet een skepsis of een alleen maar een nihilisme. Nee, dat is eigenlijk ook een soort hogere vorm van bewustzijn haast. Het is een gespannen niet weten. Het is een verwachtingsvol niet weten. En vandaar dus dat die ontologie van Plato daar helemaal niet zo heel gek achteraan komt eigenlijk. Een andere persoon door wie we Socrates kennen is Xenophon. Die zou dan objectiever zijn. Die blijft wat secker in zijn denken. De vraag is dus wie Socrates beter begrepen heeft. Kierkegaard, een van de uitleggers, een van de mensen die zich bezig heeft gehouden met Socrates, die zegt, de kern bij Socrates is een bepaalde ironie, een soort dubbele laag. En die zou Xenophon eigenlijk niet zo goed begrepen hebben. En dus Plato wel. En vandaar dus dat eigenlijk de opbouw van Plato best wel eens een logische gevolgtrekking zou kunnen zijn van inderdaad het denken van Socrates. Kortom, zo zijn dus heel veel verschillende benaderingen. Dat maakt Socrates ongrijpbaar en dus ook in alle tijden weer relevant en nieuw. Ieder heeft zijn eigen overtuigende Socrates. We hebben het vervolgens gehad over de zelfmoord van Socrates rond het jaar 400. Het was aan het einde van de oorlog tussen Sparta en Athene. En het idee zou zijn dat er inderdaad een Spartaanse invloed zou lopen. Socrates geen goede Atheense democraat zou zijn en zo iets meer richting aristocratie neigde. En vandaar dat hij op een gegeven moment dan richting een rechtszaak werd gebracht. En de aanklacht bestond uit twee delen. Enerzijds zou hij de jongeren verleiden. Daar kunt u best wel uit interpreteren dat bijvoorbeeld ging dat hij dus allerlei mensen aanklampte, ze kritisch liet nadenken over hun wereld, alle schijnwerkelijkheden weg liet halen. Ja, en dat vervolgens irritant was als deze mensen dan vervolgens thuis kwamen en dat daar ook gingen doen. De andere aanklacht was dat hij dan nieuwe goden zou introduceren. En daar is ook weer zo'n raadselachtig ding uit het denken van Socrates. Dat hij het namelijk over heeft dat er een soort demon was die hem belette om te doen wat hij van plan was om te doen. Iets wat raadselachtig is voor ons, maar ook wel in zijn tijd raadselachtig was. Dus ook voer voor onduidelijkheid. In reactie op die rechtszaak waarin hij deze aanklacht krijgt, heb je dan zijn apologie. Waarin hij inderdaad Socrates zegt, ik hoef geen advocaat, ik wil mijn eigen verhaal doen. En wat Rico mooi aanhaalde, het slotwoord daarvan, dat hij eigenlijk een beetje zegt van ieder gaat nu weer naar zijn eigen weg toe. Alleen God weet wie de beste wereld heeft waar hij heen gaat. En daarin zien we een soort relativering van het aardse recht. En daarmee zien we dus ook dat Socrates een beetje het heeft over een soort rechters in het hiernamaals. Dus er is wel een waar recht, een ultiem recht, Maar hij is niet anarchistisch of hij keert zich niet af van deze aardse weg, want hij wil Onat later ook niet ontsnappen als er hem ontsnappingsmogelijkheid wordt geboden. Want ja, Athene is toch de stad die mij zoveel heeft gegeven. Ik moet me hier ook gewoon dan schikken naar deze wetten. Met Onat als een mooi voorbeeld dat als hij dan zou ontsnappen, zegt hij tegen Krito, en ik zou de wetten tegenkomen, dan zou hij zeggen, ja joh, Socrates, je hebt dit tegen mensen opgeroepen om het goede te doen, en nu ga je zelf wegrennen nu het een keer moeilijk wordt voor jou. Dat is nooit de goede weg om te gaan. Een hele hoop verschillende uitleggen. We hebben het over Hegel gehad. We hebben het over de psychoanalytici gehad. Allerlei verschillende benaderingen allemaal van Socrates. Eindigend denk ik met het beeld van de vroedvrouw. Het mooie was, zijn moeder was vroedvrouw, zijn vader was steenhouder. En hij gebruikt eigenlijk dat beeld van die vroedvrouw. Want hij verzamelt een heel bond gezelschap rondom hem heen. Direct rondom hem, maar misschien eigenlijk wel door alle eeuwen heen. En dat zijn allemaal mensen die hij helpt bevallen. Maar hij helpt niet zomaar iedereen om te bevallen. Nee, hij helpt mensen die zwanger zijn om te bevallen. En dat zijn allemaal mensen die op een bepaalde manier dus in een soort stroomversnelling zijn gekomen. Die op een kritisch punt in hun leven zijn waarin ze bereid zijn of op het punt staan om inderdaad kritisch te reflecteren op de wereld waar ze om zijn, die weg willen van hun conventies. Die mensen wil hij behelpen om verder te komen in het leven en zo dus van zwanger naar een bevalling te komen. Daar is Socrates de man voor. Belangrijk, zegt Rico erbij, moeten we niet dat hele denkpatroon scheiden van zijn religiositeit, die dus in dat alles goed doorklinkt. Maar voor de rest is er dus een soort eindeloze hoeveelheid mogelijkheden om op Socrates te reflecteren. Dat hele bonte gezelschap is dus van toenertijd en alle tijden. En dat maakt hem misschien toch wel echt met recht een van de vaders van de westerse filosofie. Heel erg dank Rico voor een ontzettend boeiende podcast die, na wat klopt, niet heel veel extreem helderder heeft gemaakt en tegelijkertijd wel denk ik een enorm goed beeld heeft gegeven van Socrates en de rijkwijde van zijn denken. Dankjewel Kees. En vooral jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. We zijn al heel blij dat jullie in zulke grote getalen luisteren en willen heel graag jullie ook daarvoor bedanken. Laat gewoon een recensie achter als je dat kan en graag weer tot een volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...